Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 119, het zevende vers. 119 vers 7, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Het zevende van 119.
Thank you.
openen de schriften in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 27. Matteüs 16, vers 13 tot en met 27. En daarna zingen wij Psalm 95, het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijne heerschappij. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. We lezen Matteüs 16, vers 13 tot en met 27, zingen Psalm 95, vers 4 en doen belijdenis des geloofs.
Als nu Jezus gekomen was in het delen van Caesarea Philippi, vraagt hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende en zeide: gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende en zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij zult ontbinden op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus tot hem genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.
Thank you.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
Op het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus. Aan de beurt van behandeling is zondag 31. En daarmee zijn we al aan het laatste zondag van het stuk der verlossing bezig. De laatste vragen voordat aan het derde deel de dankbaarheid begonnen wordt. Ik lees met u vragen en antwoord 83 en 84. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en eniegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen, alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Laten we samen de Heere gaan bidden en hem vragen om zijn zegen. Groot en heilig God, op u zijn onze ogen gericht als we deze middag bijeen zijn voor de tweede maal in ons kerkgebouw. En we opnieuw gereed mogen staan om uw woord te verkondigen en openlijk te betuigen, zoals we net de typering van de prediking vanuit de belijdenis hebben horen noemen. En als we meegelezen hebben en de woorden nog wat rondzingen in onze gedachten, Heere, dan mag diepe ernst ons wel vervullen. Allereerst op de kansel. Diepe ernst vanwege de sleutelbediening van het Koninkrijk der Hemelen. Wat hebt u uw knechten ook van het Nieuwe Testament toch een grote verantwoordelijkheid meegegeven. U hebt het tegen de profeten van de oude dag al gezegd, dat ze een wachter moeten zijn op Sions muren. Dat ze dienen te waarschuwen, de bazuin aan de mond moeten zetten. En als dat niet gebeurt, of als dat geen helder geluid verkondigd wordt, dat u het bloed van de mensen van de handen van de dienaren zult eisen, omdat ze nagelaten hebben te waarschuwen. En zoveel andere zaken die de prediking betreffen. En in het Nieuwe Testament, zo hebben we zojuist gelezen, hebt u uw apostelen de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen gegeven. En u hebt erbij gezegd: wat gij zult ontsluiten op de aarde zal ontsloten zijn in de hemel. En wat gij toe zult sluiten op de aarde zal toegesloten zijn in de hemel. Als zij het woord verkondigen, heren, en dat geldt ook vanochtend en ook deze middag hier in Barendrecht, dan horen wij de deur van het Koninkrijk der Hemelen scharnieren. Dan gaat de deur van dat Koninkrijk voor de een open. En diezelfde deur die gaat voor de ander dicht. En geef ons niet alleen een besef op de kansel, heren, wat dat betekent. Die hoge verantwoordelijkheid om uw woord recht te snijden. Om al de raad Gods te verkondigen. Niets daaruit achter te houden. Niets daaruit aan toe te voegen. Maar dat we voor zover onze inzichten en onze gaven dat ook met zich meebrengen, we toch met vrijmoedigheid mogen en moeten zeggen: alzo spreekt de Heere. Maar dat het ook onder de kansel beseft wordt. Dat vanaf de preekstoel in Barendrecht een rechte lijn loopt naar de rechterstoel van Christus. En dat deuren open gaan, maar ook deuren dicht gaan en gesloten blijven. Heren, dat mag dan onze luisterhouding ook bepalen. Als het hier gaat om eeuwigheidszaken. Eeuwige gelukzaligheid of eeuwige rampzaligheid. Dat moet vandaag, heren, beslist worden. Want als wij vanavond of morgen of in deze week opgeroepen te worden voor om te verschijnen voor uw heilige majesteit, dan dient dat deur van het Koninkrijk der Hemelen hier al geopend te zijn voor ons. Dan dienen wij vanuit het woord gehoord te hebben dat onze zonden vergeven zijn op grond van het werk van Christus. En heren, met minder kan het niet toe. Geef dat we het dan niet doen zullen met wat ernst en met wat godsdienst en met wat gevoelens. Maar dat we niet zullen rusten. En als het goed is, heren, kan dat ook niet. Als u een goed werk in een mens begint, als u een mens roept uit de stad verderf, dan zal zo'n mens niet rusten voor hij aan de voeten van het kruis zal mogen zien op die grote en meerdere van Jozef, de behouder des levens, de gekruisigde Christus, want alleen daar vindt de ziel rust. Nooit zal zijn mijn zak ontbonden totdat ik Jezus heb gevonden. Heren, wilt u geven dat de prediking dat mag bewerken. Dat waarachtige geloof, dat hartelijke vertrouwen, dat dat geoefend mag worden, dat dat geschonken mag worden als vrucht van de wedergeboorte, een gave van de Heilige Geest. En verlos ons, heren, van dat geloof van eigenmakelij. Waarmee we wel met ons verstand aannemen dat er dingen gebeurd zijn. De historie van de schriften geloven, maar ze verschrikken ons niet en ze verkwikken ons niet. Bewaar ons voor dat wondergeloof of voor dat tijdgeloof. Maar schenk ons door uw genade en geest dat waarachtige geloof. Dat al is het misschien aangevochten. Al is het met zwakheid. Al is het misschien door de nevels heen, maar toch die belofte van het evangelie mag aangrijpen en zich mag vastklemmen aan die belofte. Omdat er geen bedrog nog onrecht in uw mond is en we het eenvoudige geloof mogen beoefenen dat gij bent zoals dat u in uw woord zegt dat u bent. Heere, werk dat krachtig in onze harten. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor het ongeloof. Dat ook in allerlei schakeringen onder ons voorkomt. Het hoeft niet een bruut en vijandig ongeloof te zijn. Dat kan ook een vreesachtig ongeloof zijn. Maar wat voor soort ongeloof het ook is, heren, als we met allerlei argumenten toch geen gebruik maken van dat aanbod van genade, dan blijven we buiten. En nogmaals, heren, wij bidden u, bind die ernst op onze harten. Op en onder de kansel. En heren, laat dat overal mogen gebeuren waar uw woord wordt verkondigd. Het zij vanaf de kansel, het zij op evangelisatieposten, op de zendingsvelden, in de verkondiging van het evangelie onder Israël. Ook de evangelisatie hier in Barendrecht vanuit onze gemeente en andere gemeenten, waar toch ook steeds weer moeite en tegenwerking ondervonden wordt, ook in de afgelopen periode weer. Heren, wilt u geven dat dat werk toch voortgang mag vinden? Ondanks dat die grote tegenstander, de Satan, toch op allerlei manieren probeert om de loop van het woord in de weg te staan. Heren, wilt u geven dat ook de evangelisatiecommissie hier de ruimte en de plaats krijgt om dat heerlijk evangelie, ook door eenvoudige middelen, onder de mensen te brengen. En laten zij dat dan ook mogen doen. Niet als iemand die slechts een foldertje uitdeelt, maar kon het zijn ook openlijk betuigen van hetgeen ze zelf gezien en gehoord hebben. En zegent u dat werk dan, heren, in alle eenvoudigheid aan de harten van diegenen die ter dood gegrepen zijn en ten dode wankelen, zo wij onszelf onthouden. We bidden u, heren, ook voor het volk van Israël, dat gisteren getroffen werd door die verrassingsaanval van Hamas en Hezbollah. Honderden doden, duizenden gewonden en inmiddels aan beide kanten. Heren, ook dat is weer een aanval van de boze, die het toch op uw volk gemunt heeft. En we bidden u, heren, wilt u aan het volk van Israël gedenken en hen alles schenken wat nodig is, heren, om zich te kunnen beschermen en kunnen verweren. Wilt dus ook wijsheid geven, heren, om in deze moeilijke omstandigheden wijs te handelen. En geef ook, heren, dat de wereld mag zien in welke bijzondere plaats en positie dat het volk van Israël heeft. En dat het altijd een volk zal zijn dat geplaagd en verdrukt was, omdat het uw volk is. Heren, geef zo dat de wereld mag zien dat dat volk een God heeft en dat er een God is die dat volk heeft. En geef bovenal, heren, dat dat volk zelf ook mag bemerken dat het een God heeft. De God die zich in Christus heeft geopenbaard. Neem dat deksel dan ook af van hun hart, en heren. En geef dat ze tot bekering mogen komen, opdat die grote heilstijd, hoe dan ook en wanneer dan ook en waar dan ook, tot openbaring mag komen. Dat ook de volheid van de heidenen in mag gaan. En dat er een zegen mag zijn vanuit Israël over de gehele wereld. Heren, wij bidden u voor alle delen van deze wereld waar ellende en moeite is. In de Oekraïne, waar ook gevochten wordt, nog steeds. Heren, wil die oorlog toch doen stoppen. En geef dat het volk van de Oekraïners, maar ook van de Russen, tot inzicht mag komen dat er maar één vrede te vinden is op deze wereld, en dat is in uw Zoon, de grote vredevorst. We bidden u ook, heren, voor het volk van Afghanistan dat in de afgelopen dag getroffen werd door een aardbeving waar al duizenden doden zijn te betreuren, waar zoveel ellende en moeite ook is. Heren, als we deze dingen allemaal zo optellen, dan is het wel haast apocalyptisch. Het doet ons denken, sterk denken, aan de eindtijd zoals die in Openbaringen ons wordt verkondigd. Ge zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentiën en al die dingen meer die ons vertellen, heren, dat u onderweg bent om deze wereld te oordelen. Gedenk, heren, aan die volken die met name op dit moment zo lijden. En geef ons milddadigheid en mededeelzaamheid om ook daar behulpzaam te zijn. Heren, wij bidden u ook voor de familie van onze dominee Den Butter, die in de afgelopen week zijn aardse leven moest beëindigen. Vele jaren mocht hij predikant zijn in onze kerken, ook in het brede kerkelijke leven veel taken verricht. Ook hier in Barendrecht meermalen het woord mogen verkondigen. Maar nu is zijn mond gesloten en nu zal zijn stem hier op aarde althans niet meer worden gehoord. Maar Heer, er mag toch die hoop zijn dat u dat pand hebt bewaard in de hemelen en hebt geopenbaard nu op die grote dag dat zijn geloof is mogen overgaan in aanschouwen. We danken u, Heer, voor wat u in hem aan de kerken hebt gegeven, ook voor ons persoonlijk, als bevestiger in onze eerste gemeente en in alles wat hij en zijn vrouw ook door de jaren heen voor ons heeft betekend. Laat de gedachtenis van deze rechtvaardig ook tot zegen mogen zijn. Wilt u met zijn vrouw zijn, de kinderen en de kleinkinderen, ook als morgenochtend de begrafenis zal plaatsvinden, wil onze broeder dominee Baars ook sterken als hij de rouwdienst zal moeten leiden. Heere, geef dat er een goed getuigenis mag afgelegd worden van wie dat u bent. Uw ontferming over arme zondaren. Uw genade die gij ook in de predikers van uw woord betoont. En Heere, laten zijn familie ook uw genadige ondersteuning mogen bemerken. En we bidden u, Heere, voor alle emeritus predikanten ook die tot onze gemeente behoren. Door meneer Boyten, door meneer Kiviet, onze broeder Bor. Maar ook voor onze oud-predikant, door meneer Tanus. Heere, gedenkt u ze. Elk in de eigen omstandigheden en eigen gezondheidstoestand. We danken u, Heere, voor alles wat u in de prediking en de predikers hebt gegeven. En laat dat woord niet ledig tot u wederkeren, maar doe ermee wat u behaagt. En zegen het aan onze harten en dat van deze wereld. En hoor onze gebeden uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 45, de versen 1, 2 en 3. Psalm 45, vers 1. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En het tweede, gort, gort, o held, uw zwaard en uw zijde. En het derde, uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp. 1, 2 en 3 van Psalm 45, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het amen van de prediking zingen wij Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Dat is het 14e vers van Psalm 73 wat we zingen na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Het is inmiddels alweer 40 jaar geleden dat ik na mijn opleiding bij de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van het Koninklijk Huis werd ingedeeld. Waar ik een aantal jaren heb gewerkt. En dan moesten we dus op wacht staan. Bij een groot hek. En dat hek zat dicht. Het hek van het paleis Huis ten Bosch in Den Haag. En we hadden daar de sleutel van. En natuurlijk kwamen daar mensen aan de poort. Die vroegen of ze naar binnen mochten. Er waren toeristen bij. Die wel eens een kijkje in het paleis wilden nemen. Er waren mensen bij die een grapje maakten. We komen bij de koningin, toen nog koningin Beatrix, een kopje thee drinken. Schoolklassen. Maar altijd moest die poort dicht blijven. Je mocht niet zomaar iedereen naar binnen laten. Alleen degenen die van tevoren aangekondigd waren. Alleen degenen die een pas hadden. Die van tevoren uitgebreid gecontroleerd waren enzovoorts. Alleen die mochten naar binnen. En natuurlijk, als daar een aardige oude mevrouw was. Of een lief jong kind. Dan gunde je dat wel om zo iemand naar binnen te laten. Maar ze moesten toch aan een aantal voorwaarden voldoen. Je mocht niet zomaar iedereen naar binnen laten. Want dan kreeg je natuurlijk wel wat te horen. Zoals ik toen eens een keer meemaakte dat een crimineel in een grote Mercedes aankwam rijden. En die flitste met zijn lichten. En ja, die wachter, die marechaussee, die schrok daar zo van. Die dacht eigenlijk, oh, daar komt de koning of de koningin aan. En die deed alvast maar de poort open en liet hem zomaar naar binnen. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Hij werd natuurlijk wel gepakt, maar die kreeg wat te horen. Je hebt zomaar iemand naar binnen gelaten. En dan ben ik 40 jaar verder gemeente en ik doe eigenlijk, als het goed is, nog niet anders. Ook nu heb ik een sleutel gekregen. Sta ik ook in dienst van de koning. En moet ik op zijn last en op zijn bevel die poort openen of gesloten houden. Dat is wat deze middag ons vanuit de catechismus wordt voorgehouden. De bediening van de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Maar wat is dan het Koninkrijk der Hemelen? Of het Koninkrijk van God, zo wordt het ook wel genoemd. Nou, dat is meer dan alleen de hemel. Dat hoort er wel bij. Maar het Koninkrijk der Hemelen is breder dan dat. Want als Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, gaat prediken, dan zegt hij: bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Want de koning van dat rijk was nabijgekomen. En dat geeft aan dat het Koninkrijk der Hemelen alles met de koning te maken heeft. En met de bekering tot die koning. Als Jezus Christus door de bekering en door het geloof het voor het zeggen krijgt in ons leven, dan is daar het Koninkrijk der Hemelen gekomen. En daar zou nog veel meer over te zeggen zijn over het Koninkrijk der Hemelen. Er zijn boeken over volgeschreven, maar laten wij ons vanuit de catechismus hierop concentreren. Dat je nooit over het Koninkrijk der Hemelen kunt spreken zonder bekering en geloof. En dat Koninkrijk der Hemelen, daar zit een slot op. Dat veronderstelt die sleutel. En de schrift laat ons weten, en ons, bijvoorbeeld ons doopformulier, die spreekt dat na. Dat als wij geboren worden, dat we buiten dat Koninkrijk der Hemelen staan. We staan aan de buitenkant van dat hek. Het doopformulier zegt, wij kunnen in dat koninkrijk van God niet komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Wederom geboren worden, bekeerd worden. Nou, en een aspect daarvan, dat wordt deze middag belicht vanuit de Heidelbergse catechismus. De bediening van die eerste sleutel, het zijn er twee. Vanmiddag gaat het over de prediking. De prediking is de eerste sleutel en de volgende keer, als de Heer ons het leven geeft, gaat het over de tucht of de ban. Maar nu dus de sleutel van de prediking. We letten op de omschrijving van die sleutel. Wat wordt daarover gezegd? Nou, daar wordt vanuit de catechismus twee woorden voor gebruikt. Verkondigd en openlijk betuigd. Dat is de omschrijving van deze sleutel. De prediking, dat is verkondiging en openlijk betuigen. Met alles wat daar dan hier nog over gezegd wordt. En dan ten tweede de werking van die sleutel. Dan gaat het over dat die deur open gaat. En dat betekent dat hun zonden vergeven zijn, om Christus wil. Of als die deur dicht blijft, dan liggen ze onder de toren van God en de eeuwige verdoemenis. Dus de sleutel van de prediking, we letten op de omschrijving van die sleutel. En de werking van die sleutel. De verkondiging van het heilige evangelie, dat is dus de eerste sleutel, zo hebben we gelezen. En dat is, gemeente, een groot voorrecht dat wij die sleutel hebben gekregen. Als kerken. En dat wij bedienaars van die sleutels van de Heer hebben gekregen. Een groot voorrecht, want er zijn zoveel mensen op deze wereld die staan voor diezelfde eeuwigheid, voor diezelfde gesloten deur. En ze hebben geen sleutel. Ze weten niet hoe ze dat koninkrijk der hemelen binnen moeten komen. Ze kennen niets van de toren van God. Van het eeuwige verderf. Maar ook niets van de zaligmaker Jezus Christus. Van het geloof in hem. Van wedergeboorte enzovoorts. Maar ook zij komen met diezelfde werkelijkheid in aanraking. De eeuwigheid waarnaar we toe op reis zijn. De ontmoeting met de levende God. Dus een groot voorrecht dat wij deze sleutel mogen hebben. En dan staan we buiten. Maar dat de Heer ons wel die sleutel in handen heeft gegeven. Zodat de deur van dat koninkrijk der hemelen open kan gaan. En als we dan deze catechismusvraag lezen, gemeente. Als we iets ervan beseffen wat dat betekent. Dat het koninkrijk der hemelen onder de prediking open gaat of gesloten blijft. En wat daar ook geschonken wordt, de vergeving der zonde, of ook anderzijds dat de toren van God op ons blijft. Dat is wat de prediking doet. Vrijspreken of verdoemen. Dan begrijpt u wel, gemeente, dat als een prediker daar wel eens iets van gevoelt, en soms voelt hij heel sterk dat gewicht van de eeuwigheid en de ernst ook van de prediking en de hoge verantwoordelijkheid die hij draagt, dan begrijpt u hopelijk wel dat er diensten bij zijn dat een prediker de gemeente zomaar niet kwijt is. En dat als hij zijn preek heeft afgerond, dat hij dan niet bij zichzelf denkt, nou, ik heb me weer vrijgemaakt en ze kijken maar wat ze ermee doen. Dat zou wel van heel weinig bewogenheid van een herder en van een leraar getuigen. Kunnen in dat opzicht gemeenten veel leren van bijvoorbeeld de Puriteinse predikers. Niet alleen bij het maken van de prediking en bij het houden van de prediking bewogen waren, maar ook hun aantekeningen, van Jonathan Edwards is dat bijvoorbeeld bekend, dat hij na de prediking boven zijn aantekeningen met ontroering zijn gebed deed en dat er tranen op die aantekeningen vielen. Ze zijn nog steeds in het museum te zien. Vanwege die grote ernst En die hoge verantwoordelijkheid die op de prediker rust. Want gemeente prediken, dat is eeuwigheidswerk. Dat gebeurt op de rand van de eeuwigheid. De oude Puritijnen die zeiden, er loopt een rechte lijn van de preekstoel naar de rechte stoel van God. En als een prediker dat beseft, gemeente, dan kan hij niet anders dan met grote bewogenheid dat woord bedienen. En met grote ernst dat woord proberen aan de harten te leggen van de hoorder. Maar ook u als hoorder, jullie als kerkgangers, jullie hebben ook een verantwoordelijkheid. Als je beseft dat het de kerkdienst op de rand van de eeuwigheid plaatsvindt, dan kun je niet maar half slapend hier weg zitten dromen. Of onverschillig aan andere dingen gaat zitten denken. Dan laten we duidelijk zien dat we niet beseffen waar we zijn. Dat het hier in de kerk gaat om de beslissing tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Eeuwige gelukzaligheid of eeuwige rampzaligheid. Hier in de kerkgemeente, daar vallen de beslissingen. Dat gebeurt onder de prediking. Dat zegt de belijdenis op grond van het woord. En als we dan volgen wat de catechismus ons daarover zegt, wat de prediking dan is, dan gebruikt de catechismus twee woorden om die sleutel te omschrijven. Alzo dat, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt, enzovoorts. Twee woorden. Verkondigen en openlijk betuigen. En wat is nu verkondigen? Nou, dat is het werk van een heraut. Dat ambt, dat bestaat niet meer, maar een koning had vroeger een heraut die zijn boodschap verkondigde. Dat wil zeggen met gezag en met volmacht. Mocht en moest zeggen, alzo zegt de koning. Het als tegenwoordig de koning een boodschap voor het volk heeft, of de minister-president, dan verschijnen ze voor de nationale televisie. Dan richten ze zich rechtstreeks tot het volk. Maar dat had je vroeger natuurlijk niet. Dus dan stuurde een koning zijn herauten, die een boodschap meekregen, en daar moesten ze zich letterlijk aan houden. Ze mochten daar niks aan toevoegen, ook niks aan afdoen. Maar ze kregen de volmacht, ze kregen de verantwoordelijkheid van de koning mee om dat in zijn naam te verkondigen. En wie die herauten ongehoorzaam was, of hen kwaad aandeed, deed dat de koning zelf aan. De herauten waren volstrekt één met hun zender. Verkondigen, dat is met macht, met volmacht. Verkondigen, alzo zegt de koning. En dat is wat Paulus ook zegt in 2 Korinthe 5. Hij noemt zichzelf en de andere predikers daar gezanten van Christus wegen. Ambassadeurs. Herauten. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, hoort u, alsof God door ons bade. God zelf komt in de prediking mee. Hij bidt door ons. Laat u met God verzoenen. Zo wordt de prediker vereenzelvigd met de zender, met God zelf. En dan valt dus die prediker helemaal weg. Dan mogen we ook als hoorder, ook in deze mondige 21ste eeuw, gemeente toch wel erg in hebben. De prediker dient weg te vallen. God zelf dient in het middelpunt te staan. Christus dient in het middelpunt te staan. Een prediker heeft de verantwoordelijkheid om, en wie zal dat ooit durven zeggen, gemeente, al de raad Gods te verkondigen. Het luistert zo nauw. Er zou zoveel over de prediking te zeggen kunnen zijn, waar die prediking allemaal aan moet voldoen. preek hoeft niet mooi te zijn. En ik snap best wel als u zegt dat was een mooie preek, wat u daarmee bedoelt, dat mag u ook best zeggen, maar een preek hoeft niet mooi te zijn in die zin dat het beantwoordt aan allerlei toetsstenen van welsprekendheid enzovoort. Er kan ook zat op een preek aan te merken zijn. En ik denk juist een prediker die diep respect heeft voor het woord, als eerste zal willen toegeven dat er inderdaad aan de prediking nog wel het een en ander ontbreekt. Als zelfs de grote apostel Paulus moest zeggen, wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. En dat waren toch de grote lichten. Wat zal dan een 21ste eeuws domineetje nog durven zeggen over zijn preek? Die zal als eerste moeten erkennen, ach, er ontbreekt zoveel aan. Maar niettemin, als hij preekt, dan moet hij ervan overtuigd zijn, zo staat het in de schriften. Dit is de boodschap, alzo spreekt de Heer. En anders dan mag hij, dan kan hij niet eens de preekstoel opgaan. Als hij daar voor zichzelf niet van overtuigd is en als hij niet kan schuilen achter het woord. Zo spreekt de Heer. Verkondigen. En de tweede uitdrukking die de catechismus gebruikt, dat is openlijk betuigen. Openlijk betuigen. Of zoals je ook mag verstaan onder dit woord, openlijk getuigen. Dat zegt ook iets over de bedienaars van die sleutels. Er worden niet de meest verstandige mensen voor uitgekozen, de hoogbegaafde intellectuelen. Er worden niet de meest welsprekende mensen voor geselecteerd. Paulus werd wat dat betreft veracht, onder andere door mensen in Korinthe, dat zijn prediking niet voldeed aan de normen van welsprekendheid van die Griekse retorica. Mijn prediking was zwak, zei hij, en niet in woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en kracht. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, hij kon openlijk betuigen of getuigen. God maakt gebruik van oog- en oorgetuigen. In het Oude Testament de profeten, die het zelf uit Gods mond gehoord hebben, bijvoorbeeld iemand als Jesaja, die een woord van God in zijn roeping uit de mond van God hoorde. En die daarom in Jesaja 53, ik noem maar een voorbeeld, kan zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? Onze, namelijk mijn prediking, maar dan ook de prediking van God zelf. Omdat hij openlijk betuigde, getuigde wat God hem voor had gezegd. En Petrus in het Nieuwe Testament zegt niet anders. Wij zijn, jongens en meisjes van de catechisatie, we hebben het ook in de afgelopen weken overdacht. Hè, wie zijn de Bijbelschrijvers? Het zijn oog- en oorgetuigen. Die geen kunstiglijk verdichte fabelen zijn nagevolgd. Catechisantengemeenten wisten allemaal wat dat betekende. Ook volgens die oude Statenvertaling. Als je even met elkaar nadenkt, dan kom je daaruit. Iedereen voelt aan wat dat betekent. We zijn geen sprookjes nagevolgd. Niet mooi in elkaar gezette fabeltjes. Nee, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. We hebben de stem uit de hemel gehoord. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Wat onze handen getast hebben, wat onze ogen gezien hebben, wat we met onze mond geproefd hebben. Het is het fundament van apostelen en profeten, de oog- en de oorgetuigen, die staan in de schriften. En op dat fundament beweegt de prediking zich. Een getuigenis van mensen die erbij waren, die het gezien hebben, die het niet van horen zeggen hebben, maar die het gezien hebben. En dat zal een prediker dus, al is het op een andere manier dan een apostel of als een profeet, ook moeten kunnen zeggen. En ik heb dan Psalm 119 vers 7 laten zingen, gemeente, maar u mag toch wel van mij weten dat ik dat niet zo op zo'n hoge toon kan meezingen. Daar schrik je toch van terug aan de ene kant. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Door mij betracht. Ach, dat kan het verlangen zijn. Dat kan de innerlijke drang zijn. Zoals Paulus dat ook in Romeinen 7 zegt. Het goede dat ik wil. Maar ook in dat opzicht, gemeente, is er weer zoveel schuld en zoveel tekort. Kleven er zoveel gebreken en zoveel zonden aan. Dat je het eigenlijk alleen maar durft te fluisteren. Door mij betracht. En anderen aangeprezen, maar niettemin. Wat je zelf in eniger mate begint te leren. Laat ik het maar heel voorzichtig formuleren. Dat wordt in de roeping op je hart gebonden. Om een uitdeler te mogen zijn van die menige lijn genade Gods die in de schriften ligt uitgestald. En waar die ogen en die oren getuigen van getuigen. Verkondigen, openlijk betuigen. En dan geeft de catechismus ook aan tot wie deze prediking komt. En op wie de sleutelbediening gericht is. Het gaat dus om de sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. En dan zien we dat daar een scheiding wordt gemaakt. Daar worden twee groepen mensen aangewezen in de catechismus, helemaal op grond van de schrift. De gelovigen, dat is de ene groep. En de tweede groep, de ongelovigen. Dat is de grote separatie. De grote scheiding die er valt. Separeren betekent scheiding maken. Er loopt een scheiding door deze wereld. Niet alleen en ook door de kerk. Van gelovigen en ongelovigen. Van bekeerden en van onbekeerden. Er moet separerend gepreekt worden. Je moet in de prediking als het ware de deuren van het Koninkrijk der Hemelen horen scharnieren. Dat in de prediking de deur open gaat voor de een. En gesloten blijft voor de ander. Een gemeente, een prediking waar de deur altijd open staat, die is niet naar de schriften. Zo'n prediking is er wel en die gaat ervan uit dat alle kerkmensen gelovig zijn. En er wordt nooit meer gesepareerd. En er wordt nooit meer gewaarschuwd. Er wordt nooit meer opgeroepen tot bekering, want we zijn allemaal op weg naar de hemel. Als wij zoiets vroeger deden, als wij de poorten van Paleis Huis ten Bosch voor iedereen openzetten, dan kreeg je toch wat te horen. Dat kon niet, dat mocht niet. Er waren mensen die binnen mochten, maar er waren ook mensen die buiten moesten blijven. En datzelfde geldt ook voor het Koninkrijk der Hemelen. Er moet onderscheid gemaakt worden, er moet gesepareerd worden. En in dat opzicht, gemeente, hebben wij ook te maken met een kenmerkenprediking. Niet dat ik daar nou heel breed op in moet gaan, maar een prediking dient beschrijvend te zijn. Zoals de Heer Jezus dat zelf doet. Waaraan kun je nou het volk van God herkennen? Wie krijgt er nou toestemming om dat Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan? Wie mag nou de deuren van het paleis binnengaan? Wie kan zich legitimeren? De Heer Jezus zegt dat zijn, Matthäus 5, de zaligsprekingen, de armen van geest. Dat is een kenmerk van het volk van God. Dat zijn de treurenden. Dat zijn de barmhartigen enzovoorts. Zo Zoals elk volk is ook het volk van de Heere te herkennen, maar dan wel met de kenmerken zoals God die in zijn woord aangeeft. Niet met schema's van mensen, maar met de woorden van de Heere zelf. Gods kerk is te herkennen. En dat gemeente moet ook in de prediking, ook in de gemeente, ons worden voorgesteld. De kerk die wordt wel vergeleken in de Bijbel met die maagden, weet u wel? Weet jullie wel, jongens en meisjes, die maagden, die meisjes die op reis waren naar de koninklijke bruiloft. En ze wilden allemaal die bruiloft zou binnengaan. Maar zo zegt de Heer Jezus dan, 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Er werd gesepareerd, een scheiding aangebracht. Net zo goed als in de gelijkenis van de bouwer. De 2 bouwers, allebei wilden ze een huis bouwen. Allebei een eeuwig huis. En weer hetzelfde onderscheid. De een was wijs, want die bouwde op de rots. Maar de ander dwaas, die bouwde op het zand. En op de akker van het koninkrijk der hemelen, daar staat niet alleen koren, maar daar staat ook kaf. En op grond daarvan moeten we zeggen dat er niet alleen godzalige barendrechters zijn, maar dat er ook barendrechters zijn die slechts een gedaante van godzaligheid hebben. En die moeten worden aangesproken. Die moeten worden ontdekt aan wie ze zijn en waar ze staan. En het moet aangegeven worden wie er bij de ene en wie er bij de andere categorie hoort. Dat is dus een scheiding die we al in de catechismus tegenkomen. Dan is er nog een scheiding, of een onderscheiding kunnen we beter zeggen, die de catechismus toepast. En die ook voor de prediking van belang is. De gelovigen, allen en een iegelijk. Dus dat moet kennelijk worden aangeduid. Gepreciseerd. Gelovigen, allen en een iegelijk. Er is onder de gelovigen onderscheid. Dat laat de schrift ons duidelijk zien. Er zijn mensen met een groot geloof. De Canaanese vrouw bijvoorbeeld. Of de hoofdman over 100 van Capernaum. Groot is uw geloof. Maar er zijn ook mensen die krijgen uit de mond van de Heer Jezus te horen: gij kleingelovige, waarom hebt ge gewankeld? Petrus, toen hij in de golven zakte. Er zijn mensen met een sterk geloof. Daniel, die door het geloof de muilen van de leeuwen heeft toegesloten. Maar er zijn ook mensen met een heel zwak geloof. De vader van de maanzieke jongen. Die uitsnikte: Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid toch te hulp. Het is zo zwak. Allerlei onderscheidingen binnen die ene categorie gelovigen. En die moeten allemaal op zijn tijd, dat kan niet elke week natuurlijk, op dezelfde wijze, maar die moeten allemaal op zijn tijd worden aangewezen. Worden vermaand, worden bemoedigd enzovoorts. En datzelfde onderscheidelijke gaat ook op voor de ongelovigen. Want daar wordt ook gezegd: allen ongelovigen. Daar ligt ook veel onderscheid in. Er zijn natuurlijk de brute, de goddeloze ongelovigen, die openlijk in vijandschap leven. Die zul je misschien niet zo heel veel in de kerk aantreffen, hoop ik. Maar ze zijn er wel. Er zijn ook wat vromere ongelovigen. Mensen die met allerlei argumenten, soms ook met Bijbelse argumenten, met Bijbelse waarheden, toch niet geloven. En dat ook op een vrij makkelijke manier doen. Ik heb het niet over die mensen die zichzelf als ongelovigen hebben leren kennen en daar zo onrustig van geworden zijn. Weet u nog, dat ongeloof van Jacob, Vorige week, ik zei al, toen is er onderscheid. Jacob geloofde niet, hij kon het niet geloven, het was te groot. Maar hij was wel onrustig. Hij kon er geen vrede in vinden. Hij kon niet zomaar doorleven. Er zijn ook hypocrieten. Mensen die dus dat masker voor hebben. Die net doen alsof ze godzalig zijn. Een gedaante van godzaligheid hebben. Maar de kracht ervan verloochenen. Van binnen heel anders zijn dan dat ze aan de buitenkant eruit zien. En zo zullen we nog wel meer onderscheidingen kunnen vinden, gemeente, in de schrift. Maar het is duidelijk. De prediking dient niet alleen separerend te zijn en die grote scheiding tussen gelovigen en ongelovigen, maar ook gelovigen allen en iegelijk en ook ongelovigen allen en iegelijk. Maar dan het tweede punt. Hoe is de werking nou van die sleutel? We hebben nou de sleutel omschreven, wat dat is, verkondigen, openlijk betuigen, ook iets van het adres van die sleutel van de verkondiging. Maar wat wordt er nu in de verkondiging van het evangelie gedaan? Wat is het belangrijkste aspect van de prediking? Hoe dient de prediking allereerst te zijn? Wat dient de inhoud van de prediking te zijn? Hoe kun je de prediking omschrijven? Nou, daar zou natuurlijk ook veel over te zeggen kunnen zijn vanuit de hele schrift, maar ik volg maar wat de catechismus hier zegt. Verkondigd en openlijk betuigd wordt wat? De beloftenis van het evangelie. Bij alles wat er over het woord van God en over de prediking van dat woord gezegd kan en ook op zijn tijd moet worden gezegd, vat de catechismus dat als het ware samen in: het is een verkondiging van de beloftenis van het evangelie. Daar zit eigenlijk alles in opgesloten. Maar dit woord wordt dus gebruikt. De belofte moet worden gepredikt. Welke belofte? Onze Lutherse leerregels die zeggen dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. En die belofte die moet worden verkondigd. Aan allen en eniegelijk. Alle volken en mensen zonder onderscheid. Dat is de lijn van onze catechismus, van de Dordtse leerregels, op grond van de schriften. In de prediking moeten niet alleen de uitverkorenen worden aangesproken. Moet niet alleen het volk van God een boodschap meekrijgen. Ik weet, zo'n prediking bestaat er ook. Maar dat is aan de andere kant weer eenzijdig. Ook de onbekeerden moeten worden aangesproken. Ook de ongelovigen krijgen een boodschap mee. En dan niet allereerst dus een woord van waarschuwing. Maar de beloftenis van het evangelie. En dat is zo belangrijk, gemeente, dat dat ook in de prediking kenmerkend zal zijn. Dat ook onze jongeren niet alleen maar worden opgeroepen tot bekering omdat ze anders naar de hel gaan. Dat is ook een kant van het evangelie. Maar de beloftenis moet worden gepredikt. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. En de manier hoe daarop wordt gereageerd, dat is bepalend voor de sleutelbediening. Want dat wordt er gezegd. Zoveel als die belofte met een waar geloof aannemen, die mag gehoor krijgen dat ze waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen de ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigt en betuigt dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Dus in de prediking, in de verkondiging is er allereerst de beloftenis van het evangelie. Wend u naar mij toe, o alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En wat is daar nou onze reactie op? Op de beloftenis van het evangelie. Je kunt natuurlijk over de beloften van allerlei dingen zeggen. Je kunt erover redeneren, je kunt erover concluderen. Wat voor soort beloften er in de schriften staan. Algemene beloften, bijzondere beloften, voorwaardelijke beloften, onvoorwaardelijke beloften. Voor wie de beloften zijn. Zijn er wel beloften voor onbekeren of zijn de beloften alleen maar voor de uitverkorenen? Nou, het is goed dat we daar bij tijden over geïnformeerd worden, gemeente, dat we erover nadenken. Wat betekent dat nu, beloften en belofteprediking? Maar de catechismus die wijst ons hier op het allerbelangrijkste aspect, wat er met die beloften is gedaan moet worden, niet over redeneren, maar die belofte moet worden aangenomen. Dat moet met de belofte gedaan worden. Aangenomen. En hoe kan dat alleen, hoe kan dat volgens de catechismus? Met een waar geloof. Die dus die belofte van het evangelie, die hen wordt verkondigd, aangeboden, getuigd. Met een waar geloof aannemen. Dat geloof wat in zondag 7 en zondag 23 is beschreven. Niet alleen een stellig weten waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar vooral dat hartelijke vertrouwen. Dat mij al mijn zonden om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Het waarachtig geloof. Met dat hartelijke vertrouwen. En het is toch goed gemeend om daar altijd weer even de vinger bij te leggen, dat de catechismus dat niet voor niks zo zegt, met dat bijvoeglijke naamwoord waar of waarachtig. Want er is natuurlijk ook een soort geloof dat een mens zelf kan produceren. Je hebt eenmaal een tijdgeloof, of een wondergeloof, of een historisch geloof. En daar heb je, als het gaat om de zaligheid, niks aan. In die zin, natuurlijk moet het met een historisch geloof beginnen. We moeten het stellig weten. We moeten het inderdaad kennen. Maar als het daarbij blijft, bij dat historisch geloof, dan brengt het ons niets. Dan nemen we de belofte niet aan, dan geloven we het wel. Nee, we moeten hem leren aannemen door dat ware geloof. Dat een vrucht is van de wedergeboorte, zoals de schrift ons dat leert, als een gave van de Heilige Geest. En als dat mag gebeuren, en dan gaat het niet over de vraag of het nou een groot geloof is, of een klein geloof, of het een zwak geloof is, of een sterk geloof, dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk. Maar dat beslist niet over de vraag of we dat koninkrijk binnen mogen gaan of moeten buiten blijven. Een groot geloof of een klein geloof, dan gaat het meer over de verzekerdheid. Over de mate van zekerheid die ik in mijn hart gevoel. Maar de allerkleinste in het geloof, gemeente, die komt net zo goed in dat koninkrijk van God binnen als de allergrootste gelovige. Alleen met een klein geloof heb je een kleine zekerheid en met een zwak geloof een zwakke zekerheid. Net zo goed als met een groot en sterk geloof. Een groot en een sterke zekerheid. Als het geloof maar waarachtig is. Of dat nou door de nevels heen is, of dat het nou aangevochten is, maar als het maar waarachtig is. Dat hartelijke vertrouwen. En gelooft iemand dat nou? Met een kruimeltje geloof. In een hartelijk vertrouwen. Klemt iemand zich vast aan het woord Gods, terwijl hij waarachtig gelooft dat er geen bedrog en geen onrecht in de mond van de Heere is. En dat hij de vinger bij dat woord legt en zegt, Heere, hier staat het toch. Zou u dat nou zeggen en zou u dat niet doen? Mag hij zich met zo'n geloof vastklemmen aan dat woord en het leven buiten zichzelf zoeken in Christus? en belijden dat hij midden in de dood ligt. Op datzelfde moment dan gaat de deur van het koninkrijk der hemelen open. Dan wordt er verkondigd en openlijk betuigd de vergeving van de zonden. En de gerechtigheid van Christus wordt geschonken en toegerekend. De deur van het koninkrijk der hemelen gaat open. En gemeente, wat een wonder is dat als je zo eens in de kerk mag zitten. En dat gaat echt niet buiten de mens om. Als de Heilige Geest zo krachtig dat woord gebruikt. En hij komt mee in het woord, in de prediking van het woord. En hij past een belofte zo toe aan je hart. Een belofte die, zoals we vanochtend hoorden, afgepast is op de persoonlijke omstandigheden. Pas bij de persoonlijke nood. Als de Heere zo'n belofte spreekt, als de Heere zo'n belofte toepast, dan weet je dat. Dan kun je het echt zeggen met meer of minder zekerheid. Maar dan kun je echt zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heb je zo, gemeente, alles mogen luisteren? Heeft de prediking dit alles in jouw leven gedaan? Dat het net was alsof je te midden van die 800-900 mensen in de kerk hier in Barendrecht, of je helemaal alleen zat. En dat die dominee wegviel, maar dat je de stem van de Heere mocht horen in zijn woord. En dat de ogen van de Heere recht op je gericht waren. En dat je wist, dit gaat over mij. Dit is voor mij. Hij heeft mij op het oog. Dat je boven de werkelijkheid van je zonde en je schuld werd uitgedeeld. Dat je te midden van je nood en van je zonde mocht gewezen worden op dat bloed van de gekruisigde wat reinigt van alle zonde. En de gemeente zou er nog heel veel meer over gezegd kunnen worden op dat heilig moment. Als het waren die tiende uren dat de Heere spreekt. En dat de Heere dat gesproken woord toepast aan je hart. En dat je hart open gaat voor het woord. En dat het woord open gaat voor je hart. Dat je niet anders meer kunt dan aannemen. Niet vrijpostig. Nee, dat durven zulke mensen niet. Die bekommerde mensen. Want ik denk dat elk kind van God die tijd van de bekommerdheid kent. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde, zegt David. En dan ben je niet zo vrijmoedig. En dan durf je niet zomaar beslag te leggen op het woord van God. Dan moet ik het echt uit Gods mond horen. Dan voel je, dan moet de geest eraan te pas komen. Die moet het in mijn hart dragen. Maar als dat gebeuren mag, als de geest erin meekomt, dan is het onmogelijk om mijn handen van dat woord af te houden. Professor Wisse die zegt ergens, dan is het onmogelijk dat ik mijn hand van Christus kleed afhoud. Dan grijp ik hem aan in zijn woord. En dan mag ik op dat moment geloven, als ik aan mag nemen wie Christus wil zijn voor een arme verloren zondaar. En vanochtend in de kerkraad werd ik opgemerkt, vol is dan op dat moment vol. Een klein borrelglaasje, als dat vol wordt geschonken, daar zit helemaal niet zoveel in. Maar vol is vol. Net zo goed als dat een groot watervat helemaal vol, daar zit natuurlijk veel meer volume in. Zo iemand weet veel meer, die heeft veel meer geleerd van zichzelf, van God, van Christus. Maar ook mensen met dat hele kleine bevattingsvermogen op dat moment is alles vol. En dan vloeit de mond over van Gods eer. Als je mag aannemen. En iets mag verstaan van dat grote heil. Die grote weldaden. Waar hij je deelgenoot van maakt. Vergeving van zonden. Onbevattelijk wonder. Als dat onder de prediking gebeuren mag. En je hoort de deuren van het koninkrijk der hemelen opengaan. En je krijgt vrijmoedigheid om te geloven. En je krijgt ruimte om adem te halen. Dan komt er een blijdschap in je hart die je verstand te boven gaat. Dan wordt het wonder beleefd. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Dan ben je de grootste der zondaren die barmhartigheid geschiet. Maar als je dat nou niet gelooft, dan zit je onder dezelfde prediking, dezelfde bediening van het woord, dezelfde verkondiging en openlijke betuiging van de beloftenis van het evangelie. En je gelooft het niet en je neemt het niet aan. En nogmaals, dat kun je doen op een onverschillige manier, dat je denkt, nou ja, wat kan mij dat schelen, zoals Esau. Je kunt het doen ook als een vreesachtige. Dat je denkt, ja, maar ik kan dat toch zomaar niet en dan bedrieg ik mij voor de eeuwigheid enzovoort enzovoort. En je noemt ook allerlei dingen die echt wel in het woord te vinden zijn. Maar hoe dan ook, en met welke reden dan ook, neem je die verkondigde beloftenis niet aan, dan zegt de catechismus het ongemeen scherp en gemeend. Het zijn niet mijn woorden, het zijn ook niet de woorden van Caspar Olevianus en van Zacharias Ursinus, maar het zijn de woorden van God. Hen wordt verkondigd en betuigd dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. En gemeente, dat is iets vreselijks. Ik weet niet of u daar wel eens iets van gevoeld hebt, of dat u op het moment voelt wat dat betekent. En nogmaals, ziet u dat nou niet als mijn woorden? En dat u denkt, och, daar heb je die dominee weer, met hel en verdoemenis. En die ziet het een beetje somber. Het zijn niet mijn woorden, gemeente, het is het woord van de levende God. En ik heb het niet anders te verkondigen dan zo, en met de woorden en de uitdrukkingen die hier staan. Want zo heeft God het gezegd. En als iets van die ernst gevoeld wordt, gemeente, dan kan, dan mag een prediker niet anders dan ook die kant van het evangelie te laten horen. Doet hij dat graag? Nee. En het is ook niet zo dat ik dan denk, nou ben ik er weer vanaf en dan heb ik me weer vrijgemaakt. Dan ga je daarmee naar huis. En dan loopt het zweet over je rug als je deze dingen moet verkondigen. Omdat je weet dat het ook door mijn prediking is. Dat het oordeel voor sommigen onder u of jullie zwaarder wordt dan dat het nu al is. Als je niet aanneemt, als je niet gelooft. En nu kunnen wij wel denken, ach, wat benauwend. Maar gemeente, ik weet niet wat meer benauwend is. Als u straks als een dwaze maagd, als iemand die denkt dat het wel meevalt, aan de deur van het koninkrijk der hemelen staat, en als de Heer Jezus dan zelf zegt, maar ik ken u niet. En als je dan die buitenste duisternis in moet, wat is dan benauwender? Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof toch zijn heil en zijn troostrijk woord. Geloof toch dat deze God welwillend is om u, om jou te redden, om u te zaligen. Geloof toch dat hij echt geen lust heeft in uw dood. Geloof toch dat hij een ontfermend God is, die niet wil dat er enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar neem deze boodschap mee en neem hem volstrekt ernstig, gemeente. Want dit is de werkelijkheid vanuit de schriften. Eeuwig wel of eeuwig wee. En wat we nu nog in woorden horen, en dat je denkt, ach, wat maakt die dominee zich druk. Het zijn alleen maar woorden, maar gemeente, die woorden worden werkelijkheid. Bekeert u, zegt de Heer, waarom zoudt ge toch sterven? En is het u nou om dat heil te doen? Is het u nou om die genade van God te doen? Al kun je er misschien niet bij en al ben je bekommerd vanwege de zonde. En al vind je geen vrijmoedigheid om beslag te leggen op die belofte van het evangelie. Maar gemeente, als de Heer in je hart ziet dat het je nou hier om te doen is. Als we God zoeken in ons zielsverdriet. Dan mag er ook gezegd worden, houd aan en grijp moed. Want uw hart zal vrolijk leven. Dat geldt ook voor de jongens en de meisjes. Jongens en meisjes. Ik las onlangs nog weer eens een boekje van, ik heb zijn naam al genoemd, Jonathan Edwards. Een prediker uit de 18e eeuw in Noord-Amerika. Onder zijn bediening kwam er een grote opwekking, de Great Awakening, op gang. En dat was niet alleen onder volwassen mensen, maar ook onder de kinderen. En dat gebeurde met name onder de prediking die Jonathan Edwards hield, zondaars in de handen van een toornig God. Heel veel mensen vandaag de dag zouden zeggen dat is een prediking van de verdoemenis inderdaad. Maar het is wel opmerkelijk dat de Heer juist in de geschiedenis van het Koninkrijk der Hemelen zulke prediking heeft willen zegenen. De prediking van Johannes de Doper. Wie heeft die toch predikte over de bijl die aan de wortel van de boom lag. En die mensen opriep om te vluchten voor de toekomende toren. Nou, zo was er in Noord-Amerika toen, in de tijd van Jonathan Edwards, ook zo'n meisje van 4 jaar, 5 jaar. Phoebe Bartlett. En als je hoort hoe dat kind in alle eenvoudigheid sprak over de zonde en over de boosheid van haar hart. En hoe ze daar voor het aangezicht van God mee worstelde. Maar ook hoe in die benauwdheid de Heer ook in dat kinderhart sprak. Dan zie je dat de Heer ook aan de kinderharten wil denken. Hij denkt ook aan jullie, lieve jongens en meisjes. Hij wil jullie een nieuw hart geven. En ik zeg het maar weer zoals ik het vorige keer ook zei. Buig dan vanavond je knieën. En leg je hart maar open voor de Heer. En zeg, Heere, het boze dat ik heb gedaan, zie dat toch alstublieft niet aan. Schoon mijn zonden dan velen zijn. Maar maak om Jezus wil mij rein. En vlucht toch met heel je zondige hart naar deze goede en welwillende God toe. Dan zal Hij je alles schenken wat je nodig hebt. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Amen.
Thank you.
dankzegging en gebed. Heren, laten deze sleutels en de bediening daarvan ons mogen leren aan de ene kant hoe goed het is om u te vrezen, omdat u het allerhoogst en eeuwig goed bent. Omdat u ervoor gezorgd hebt, Heren, dat er zo'n sleutel is. Wij hebben immers u op het hoogst misdaan. Wij hebben het Koninkrijk der Hemelen achter ons in het slot gedaan. We hebben geen mogelijkheid meer om terug te keren. Maar Heren, nu hebt u ons die sleutel gegeven. De prediking van de beloftenis van het evangelie. En wij smeken u, Heren, wilt u door uw geest dat geloof schenken, dat hartelijke vertrouwen om ons te bekeren en in dat waarachtig geloof bij u te leren schuilen en op u te vertrouwen. En leer het ons, Heren, hoe goed dat u bent voor slechte mensen. En dat we lust mogen krijgen om u, de Heren, te vrezen. Omdat u in uzelf goed en goeddoende bent. Een God vol liefde voor een verloren wereld. Maar als ons dat dan duidelijk gemaakt is, Heren, dan wordt de verantwoordelijkheid ook zo groot. En dan wordt het misdrijf zo erg als wij aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. Als we ons ervan afkeren. Of als we met wat voor motieven dan ook zonder u doorleven en de beloftenis niet aannemen. Heren, dat zult u een mens kwalijk nemen. Dan hebt u ervoor gezorgd dat er bloed is waar zoveel krachten ligt dat de zonden der gehele wereld kunnen worden vergeven. En als we daar dan geen gebruik van maken, niet als een arme, ellendige, onwaardige zondaar de toevlucht nemen tot de troon der genade. Heren, wilt u geven dat we mogen zien wat daar de consequentie van zal zijn. Wilt u met ons zijn het verdere van deze avond. Geef ons nog gesprekken of overdenkingen over de dingen die we vandaag gehoord hebben. En ook in de week die we begonnen zijn, Heren, laat de prediking toch alstublieft hier niet achter. Maar geef dat hij mee mag reizen en ook de binnenkamer in. Kon het zijn ook in ons dagelijkse leven ons tot verandering en vernieuwing mag brengen. Bewaar ons dan allen voor een onverwachte en een onverzoende dood. Wees met ons in alle dingen, Heren. Op school, in het gezin, op ons werk, thuis. In ons leven dat misschien buiten de maatschappelijke werkelijkheid staat. Wees met ons in alle zorgen en noden, rouw en verdriet. Als we nog naar de begraafplaats moeten, sterk ons dan. Maar ook in onze zegening en onze voorspoed. En breng ons ook op uw tijd weer bijeen, Heren. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Psalm 68, vers 16 zingen wij tot slot. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.